Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. Welkom bij mijn podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein en in deze podcast ga ik aan de hand van interviews op zoek naar de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken. Eentje waar je graag voor werkt en voor blijft werken, ook als er andere aanbiedingen zijn. Ik interview 3 type mensen uit mijn netwerk. Onweerstaanbare werkgevers, superblije werknemers en experts. Mensen die net als ik vanuit hun beroep een visie hebben op goed werkgeverschap. Deze podcast is bedoeld voor werkgevers en leidinggevenden die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen worden. En concreet willen weten hoe je dat dan doet. Geldt dit ook voor jou? Dan is deze podcast voor jou. Kom, daar gaan we. Op zoek naar de onweerstaanbare werkgever. Ik zit hier voor de 2e keer met Stephanie Heijn. Stephanie is Chief People and Culture Officer bij Newcold. Stephanie, wat fijn dat je er weer bent.
Dankjewel dat ik nog een keertje mocht
komen. Ja, welkom terug. Lieve luisteraar, dit is dus voor het eerst dat het gebeurt. Dat ik een interviewee voor de 2e keer vraag. Eigenlijk aan het einde van de 1e keer, dat weet je misschien nog wel. Dat was aflevering 19. Vraag om alsjeblieft terug te komen, omdat we nog niet uitgepraat waren. Dus wat ik nu ga doen, Stephanie is even onze luisteraar bijpraten. En dan, zodat hij snapt waar hij of zij snapt waar we het gesprek verder op oppakken. Dus Stephanie is de baas, wereldwijd verantwoordelijk voor de mensen en de werkgeverscultuur bij Newcold. En Newcold is een bedrijf, een Nederlands familiebedrijf uit Breda, wat 11 jaar bestaat, waar nu 2000 mensen werken. En wat in een trend zit dat het om de 3 jaar verdubbelt. Ja, dus, en jullie hebben werknemers overal. Van Noord-Amerika, Canada tot met Australië. Maar ook in het Midden-Oosten, in het Verre Oosten.
Ja, we beginnen in Azië nu ook op te bouwen.
Ja, precies. Het is echt een wereldwijd bedrijf. En wat maken jullie? Nou ga ik dit ook in lekentaal uitleggen. Jullie maken en beheren cold warehouses. Dat zijn hele koude plekken waar het min 21 is. En waar in de internationale handel en logistiek. Dat zijn dan plekken waar voedsel eigenlijk opgeslagen wordt.
Klopt, ja. Klopt helemaal.
Oké, goed. Ja. Nou, en je zit hier als onweerstaanbare werkgever. Even kijken, wat hadden we ook alweer als bewijs? Nou, mensen zijn heel blij bij jullie. Ze gaan niet weg. Je hebt een heel laag verloop. Ze worden ook amper ziek. Je hebt een heel laag ziekteverzuim. En wat uit de wereldwijde werknemersenquête bleek, was dat ze het heel erg fijn vonden dat het nog steeds voelde als een familiebedrijf, terwijl jullie dus echt rammend hard groeien.
Ja, helemaal correct.
Nou, en de reden dat ik je vroeg om terug te komen, was omdat je ons toen, het is een heel divers bedrijf. Er werken dus 2000 mensen, maar er komen steeds meer mensen bij. En die zijn, wat is de jongste, kun je eens vertellen? Wat is de jongste en de oudste werknemer?
Nou ja, de jongste, dat zijn mensen die komen op een leeftijd van, in de warehouses kan dat 18 jaar zijn. In de management, voor de managementposities zijn de mensen net afgestudeerd. 22, 23, daar begint het. Maar we hebben ook mensen, experts die we aannemen, die zijn tussen de 50 en de 60. En we hebben ook mensen rondlopen die zijn 65 en willen nog door.
Ja, precies. Leuk dat je het even concreet maakt. Dus we hebben van 18 tot 65-jarig oude mensen die bij Newcold rondlopen. Mm-hmm. En ze wonen in verschillende landen, want jullie zijn werkzaam in verschillende landen. Ze hebben dus ook verschillende nationaliteiten. Hoeveel verschillende nationaliteiten zijn er bij Newcold?
Nou, ik kan nu even van Nederland praten. In Breda zitten we nu met ongeveer 200 mensen. Dat is echt dat hoofdkantoor van Newcold wereldwijd. En daar heb ik op dit moment rond de 30 verschillende nationaliteiten.
Ja, alleen in Nederland.
Alleen in Nederland,
ja. Nou, dus je hebt verschillende nationaliteiten, je hebt verschillende culturele achtergronden. Ik kan me voorstellen dat er ook verschillende religies bij
Absoluut.
Jullie rondlopen.
Er loopt van alles rond.
Ja, en over opleidingsniveau, vertel daar eens iets over. Hoe divers is dat?
Ik zeg altijd, op de hoofdkantoren lopen meestal toch de hoger opgeleide mensen rond. Dus dat zijn heel vaak mensen die hebben een bachelor of een masteropleiding en die zijn uiteindelijk dan gaan werken en hebben beroepservaring opgedaan, werkervaring opgedaan. een enkeling die daar misschien met een MAVO zit en heel veel ervaring mee heeft genomen, die voor ons ook als expert werkt.
Ja.
In de warehouses is het precies andersom. Er zijn heel veel mensen die komen net van school en gaan bij ons aan de slag gaan werken en doen werkervaring op. En dat doen ze voor de volgende 20 jaar.
Ja. En dat zijn echte doeners?
Dat zijn echte doeners. Dat zijn mensen die werken met hun handen.
Ja. En die zitten, even voor mijn verbeelding, die zitten de hele dag in -21 graden.
Nou, dat mag niet.
Ze
zitten vooral niet. Yeah. Je moet ze natuurlijk wel bezighouden, want anders vriezen ze vast. Je mag niemand de hele dag in -21 graden hebben. Dat zijn eigenlijk regels in de wetgeving. En dat is per land een beetje verschillend. Maar je kan ervan uitgaan dat je maximaal 50 minuten... in de kou mag werken, dan moet je tenminste 10 minuten pauze in een warme ruimte hebben. Ja. En dan mag je weer verder aan de slag.
Ja.
Ze hebben allemaal thermogear, dus ze zijn echt goed ingepakt. Ja. Niet alleen maar mutsen en handschoenen, maar echt, zo skipakachtig kan je het voorstellen.
Ja.
Maar dan nog, het is natuurlijk wel werken onder extreme omstandigheden.
Ja, oké. Nou, want wat ik aan het doen ben, Stefanie en lieve luisteraar, is dus proberen in kaart te brengen hoe divers wel niet jullie werknemersgroep is, zeg maar. En jij bent er verantwoordelijk voor dat al deze mensen het naar hun zin hebben. En dat ze blijven werken en willen blijven werken voor New Cold. Mm-hmm. Ook als er andere aanbiedingen zijn.
Ja.
En vorige keer heb je me verteld dat dat eigenlijk geen probleem is. Omdat jullie groeien zo hard dat er altijd ook ontwikkelmogelijkheden zijn. Dus
dat klopt.
Je hierop uitgekeken bent, dan kunnen we je wel weer gebruiken daar en daar. Dus er is intern veel mobiliteit. En dat is een van de redenen dat mensen het naar hun zin hebben bij jullie.
Ja.
Nou, de reden dat ik je vroeg om terug te komen is omdat het me zo ontzettend leerzaam lijkt. Voor mij als nieuwsgierig mens, maar vooral ook voor de luisteraar. Als jij ons gaat vertellen, wat doen jullie nou? Kun je ons alsjeblieft zoveel mogelijk concrete voorbeelden geven van dingen die je doet, waarvan jij hebt gemerkt van dit werkt.
Mm-hmm.
Om al die verschillende mensen aan de zaak te verbinden. Dus je hebt een soort core, familiebedrijf of familiesfeer. Hè? Mm-hmm. Daar gaan wereldwijd, ik maak deze beweging. Mm-hmm. Ik zet mijn handen wijd uit, er gaan allemaal lijntjes uit. Mm-hmm. En die lijntjes gaan naar heel veel verschillende mensen.
Mm-hmm.
We hebben het ook gehad over de jongere generatie en de oudere generatie. En de jongere generatie die graag impact wil maken en ook snel verantwoordelijkheden wil krijgen, terwijl ze eigenlijk heel weinig ervaring hebben.
Mm-hmm.
Dat vond ik ook heel waardevol dat je zei, hoe ga je daar nou mee om? Namelijk, faciliteer dat maar. Laat ze maar fouten maken. Blijf erbij. Maar geef ze maar wel een voorschot op het vertrouwen. Ja. Wat je misschien 20 jaar geleden niet had gekregen.
Precies.
Als je als 20er of 25er ergens startte.
Mm-hmm.
Ik vond het ook heel gaaf dat jij zei, Jij bent eigenlijk de eerste die ik spreek die niet alleen maar moppert over de jongere generatie.
Ja, daar heb je niks aan. Je moet er toch iets
mee.
Nee,
precies. Omdat je heel pragmatisch zegt, dit is de generatie. Hier moet je mee aan de slag. Dus doe dat maar.
Precies.
En toen heb je ook gezegd, niet alle 20ers, 30ers zijn hetzelfde. Want de Nederlanders of de West-Europese is echt één slag. Maar dan heb je ook nog de Oost-Europese en de Zuid-Europeanen. En misschien de Indiërs.
Mm-hmm.
Nou, dat is heel veel. Daar is ook alweer heel veel diversiteit, terwijl het dezelfde generatie is.
Ja.
Dus mijn grootste vraag, en daarna ga ik stoppen met praten, gaan we met z'n allen naar jou luisteren, is, lieve Stefanie, vertel ons alsjeblieft, wat doe jij, wat doet New Cold om al deze verschillende mensen op een of andere manier toch naar de zin te maken?
Ja. Nou ja, het is zeker heel belangrijk dat je je eerst maar bewust bent daarover hoe verschillend deze groepen ook zijn. Hè?
Ja.
Je kan niet proberen een standaard oplossing voor iedereen te bedenken en die op het bedrijf los te laten. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn.
Ja.
Want vooral in zo'n internationaal bedrijf streef je natuurlijk ook echt wel naar standaardisering en professionalisering. En je hoopt programma's neer te zetten die eigenlijk voor iedereen werken.
Ja.
En dat vooral in alle landen op dezelfde manier te doen, omdat het dan beter te managen is. Maar dat is eigenlijk utopie. Ik zeg altijd, we beginnen bij een globale standaard. We hebben een idee, we maken daar een globale standaard op van.
Ja.
En dan gaan wij uiteindelijk met deze standaard in de landen. En dan kom je heel snel eigenlijk bij een punt dat je met de standaard puur niet meer verder komt. Omdat dan kom je eigenlijk op het moment dat je met een andere taal te maken hebt. Of met een andere cultuur te maken hebt. Of met een andere jurisdictie te maken hebt.
Ja.
Dus er zijn gewoon beperkende factoren die het maken dat je met de standaard niet verder komt. En dan moet je proberen aanpassingen te maken. En die aanpassingen die moeten praktisch zijn. En die moeten ook ik probeer altijd kleine aanpassingen te maken, zodat ik toch eigenlijk nog dat grote geheel, de standaard, kan houden.
Ja.
Dus dat is het ene. Het andere is dat ik me echt bewust ben van wat ik creëer als HR-programma, zo benoem ik het nu maar. Dat moet eigenlijk ook toepasselijk zijn voor iedereen van ons. Niet alleen maar voor de hoogopgeleide mensen die een grote carrière willen maken, maar dat moet ook toepasselijk zijn voor iemand in het warehouse, voor de forklift driver die uiteindelijk komt werken omdat hij dat geld nodig heeft, omdat hij zijn familie moet
onderhouden. De forklift driver, even kijken.
Heftruck chauffeur.
Sorry. Ja, de forklift driver. Ik zie de vork al voor me en de lift ook. Ja, precies. Maar dat is dus de heftruck chauffeur.
Ja. En daar moet je natuurlijk wel ook een onderscheid in maken. Hoe communiceer je ook wat je als programma wil neerzetten? Ik kan bij de hoogopgeleide mensen die in een kantoor zitten, kan ik een post op intranet doen. Ik kan een e-mail uitsturen. Ik kan een questionnaire maken en zeggen, nou, vul dat maar in, geef maar jouw antwoord.
Yeah.
Maar die mensen in de warehouses, die hebben vaak geen e-mailadres en die werken ook niet met een computer.
Yeah.
Die komen 's ochtends naar hun shift toe, die gaan de thermogear aantrekken.
Yeah.
En dan gaan die gewoon op de heftruck zitten. Of ze gaan paletten van A naar B brengen.
Yeah.
Die hebben de hele dag eigenlijk niks te maken met e-mail.
Nee.
Dat enige wat ze hebben is hun smartphone, hun eigen telefoon.
Yeah.
En we proberen daar natuurlijk wel ook een beetje op in te spelen.
Mm.
Dat we dingen communiceren in een beetje een speelse manier die ze dan ook leuk vinden met hun eigen telefoon te doen. Dus QR-codes werken wel.
Yeah.
Maar het is vooral belangrijk dat je de momenten pakt waar ze even rust hebben. Ik heb net verteld, ze mogen maar 50 minuten in de kou zijn. Dan moeten ze even 10 minuten rust nemen en de warmte in. En dan hebben wij eigenlijk kantineruimtes, kan ik zeggen. En daar hebben we materiaal om hun te informeren. Daar zijn grote schermen aan de wand waar we eigenlijk over communiceren. Kleine filmpjes afspelen of gewoon slideshows. Heel veel visueel, weinig woorden, weinig tekst. Het moet eigenlijk heel snel te zien zijn. Maar we hebben ook folders. We hebben wat ons marketing en communication team table talkers noemt. Dat zijn opstellers waar eigenlijk een paar thema's op staan.
Wat is een opsteller?
Table talker noemen ze dat.
Table talker, ja.
Waar je eigenlijk een klein postertje in ziet met een thema. Bijvoorbeeld toen we de employer survey deden. Nou ja, dan moet toch iedereen wel geïnformeerd zijn dat dat gaat plaatsvinden. En waar je dat kan vinden. Daar hebben we dus in de warehouses zelf hebben we met posters gewerkt. En met die screens gewerkt.
Yeah.
Waar we gewoon hebben aangekondigd. Dit gaat gebeuren. Hier is de QR-code. Hier kom je bij de enquête.
Yeah.
En zo doen we dat eigenlijk met verschillende dingen die we willen communiceren.
Yeah.
Dus de manier van communiceren is per doelgroep een andere.
Ja.
En daar moet je je echt heel erg bewust over zijn. Wat gebruiken de mensen? En op welke manier kan je de informatie kwijt? Dus in de warehouses proberen we met weinig woorden en veel visueel effecten te werken.
Ja.
Waar we in de kantoren heel vaak natuurlijk ook wel informatie per e-mail of intranetpostings verstrekken.
Ja. Oké, even adempauze. Ik ga even proberen te... Want je hebt heel veel informatie gegeven. Je zei... Je hebt nu... Eigenlijk heb je me twee dingen verteld en uitgelegd. Dus ik vraag, hoe doe je het? Hoe doe je het om mensen die zo verschillend zijn te verbinden aan de zaak? En je zegt, het begint ermee dat je geen standaard... Je zou dat wel willen, maar je kunt eigenlijk geen standaard doen. Dus je begint met één globale standaard, wetende... Dit is de kern en we moeten maar zien hoe dit dan landt in de verschillende landen. Dus je neemt die standaard, daar ga je mee uitproberen. En dan stoot je vanzelf tegen de jurisdictie of culturele dingen. Dan ga je hem aanpassen en dan ga je hem praktisch maken. En je zei, ik ben me ervan bewust dat alles wat ik maak aan HR-programma's, mm-hmm. dat moet iedereen passen.
Mm-hmm.
En daarna gaf je een voorbeeld van vooral de inzet, hoe je eigenlijk dan de communicatie aanpast. Dus de inhoud van je HR-programma is hetzelfde. Namelijk, je wil een employer survey afnemen. En je wil dat zoveel mogelijk mensen daarop reageren.
Mm-hmm.
Of, noemen ze een mededeling of iets wat dan op zo'n scherm in zo'n koffiekamer voorbij komt.
Nou, bijvoorbeeld hebben wij een grote actie gedaan over cybersecurity. Het is heel belangrijk dat onze mensen zich bewust zijn over het feit dat wij gehackt kunnen worden. En dat als je gehackt wordt, dat dat meestal een menselijke fout binnen een bedrijf is. Ja. Omdat iemand op iets klikt of iets doet wat uiteindelijk iets binnenlaat.
Ja, ja, ja.
Dus daar zijn ook programma's over ontwikkeld, learning programma's over ontwikkeld, om eigenlijk dat bewustzijn te creëren bij medewerkers.
Ja, oké. Okay. Dankjewel voor het tweede voorbeeld. En dan heb je dus eigenlijk iets bedacht en de inhoud is natuurlijk, die staat vast, maar de manier waarop je communiceert, daar maak je verschillende varianten van. Dus precies. Bij de ene is het een mailing, bij de andere is het een post op het intranet.
Ja.
En bij de derde is het dus posters met QR-codes van kom hier kijken. Of dus dat de informatie in dat scherm in die koffiekamer geprojecteerd wordt.
Ja.
Hoeveel varianten maak je?
Dat is afhankelijk van het land. Want je wil natuurlijk ook dat beeldmateriaal een beetje aanpassen aan de culturele achtergrond van het land.
Inderdaad.
Dus de mensen die op de poster staan, dat is een beetje ook, we proberen daar een afbeelding te maken van de soort mensen die we daar hebben. Qua leeftijd, maar ook qua culturele en etnische achtergrond.
Ja.
En dan is het natuurlijk ook afhankelijk van de taal. Hè? Je kan één message, één boodschap hebben. Maar dat kan misschien in het Engels heel goed klinken en in het Duits helemaal niet. Of in het Pools dan ook weer anders. Dus het is mogelijk dat je uit één Engelse boodschap twee of drie verschillende posters maakt in een ander landstaal.
Ja. Hey, en hoeveel tolken, vertalers, cultureel specialisten heb je rondlopen? In hoeveel talen moet je zoiets maken?
Ja, op dit moment werken wij in 7 of 8 verschillende talen.
Ja.
Dus meestal in het Engels natuurlijk. We hebben heel veel Engelstalige landen waarin we werken met de VS, met Canada, met Engeland, met Australië, Nieuw-Zeeland komt nu erbij. En ook India, daar kom je heel ver met Engels.
Ja.
En ook in binnen Europa, als ik het heb over Zweden en Nederland, komen we ook heel ver met het Engels.
Ja.
Maar als ik dan praat over Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië, Portugal, ja, dan stopt het heel snel. Vooral op het niveau van de warehouse medewerkers.
Ja,
die dan
die
eigenlijk
zijn eentalig.
Niet, ja, die zijn meestal eentalig, inderdaad.
Ja. Maar dus je hebt een heel soort vertaalteam.
Nou, ik heb een heel goed HR-team. En dat zijn natuurlijk allemaal mensen in de landen. Dus we werken eigenlijk gezamenlijk als team aan dat internationale of globale HR-programma. Zodat iedereen ook echt weet waar hebben we het over. Wat is de boodschap?
Ja.
En dan vertalen we het eigenlijk zelf in de landen.
Ja.
Om het aan te passen aan de cultuur en aan het land.
Ja. Mooi zeg, wat bijzonder.
Ja.
Hey, en dat is een mooi bruggetje naar iets wat wij in ons voorgesprek besproken hadden, dat we dat graag nu wilden bespreken. Dat gaat over teams die over de hele wereld verspreid zijn. Of misschien niet per se over verschillende landen, zoals jij met je HR-team dan. Maar we hadden het over dat heel veel mensen wel samenwerken, maar niet meer op dezelfde plek zijn. Hè? Wat jij
vaak is dat zo, ja.
Virtuele teams.
Virtuele teams. Dat is natuurlijk begonnen in de coronatijd, waar we allemaal niet meer met elkaar op de werkvloer mochten.
Ja.
Dus daar zijn virtuele teams ontstaan omdat iedereen thuis zat te werken. In deze tijd nu en in onze situatie is het vaak zo dat we inderdaad teams hebben met leden in verschillende landen. Dat zijn dan allemaal mensen die eigenlijk hetzelfde doen of dezelfde expertise hebben.
Yeah.
Maar die komen uit verschillende landen en daar maken we uiteindelijk dan een team van.
Yeah.
Daar zit dan een manager, vaak in Nederland, maar dat kan ook in een ander land zijn, met 2, 3 mensen om zich heen. Maar de rest van het team is dus verspreid.
Yeah.
Als het nog binnen Europa is, dan is het nog goed te managen, want dan heb je tenminste nog dezelfde tijdzone.
Yeah.
Maar als je het over Amerika en Australië hebt, dan heb je dus tijdverschillen van 9 tot 10 uur voor of achter. En daar moet je natuurlijk wel ook mee dealen.
Yeah.
Dus dan heb je inderdaad een situatie waar je als manager natuurlijk daarover na moet denken, hoe krijg ik deze groep van mensen nu eigenlijk bij elkaar?
Ja.
En ik denk we zijn allemaal eens over het feit dat persoonlijke contact, dat het heel belangrijk is.
Ja.
En dat het ook echt gaat, dat we het ook een beetje verliezen als we alleen maar in teamsmeetings zitten.
Ja.
Want zo'n teamsmeeting, nou ja, je hebt het in de agenda staan, er is een topic. Je belt in en je hebt het meteen over dat thema en dan ben je klaar en dan stopt het.
Ja.
En je hebt eigenlijk weinig mogelijkheid echt een beetje verbinding te maken met jouw collega's.
Ja.
Misschien de eerste 2 minuten, omdat er nog niet iedereen is.
Ja.
Maar dat is het ook. Dus, dus dat praatje bij de koffiezetapparaat, dat is er eigenlijk in die zin niet meer.
Ja.
En dat betekent dus dat je als leider of als manager een ander soort leiderschapsstijl moet kiezen om toch dat team bij elkaar te krijgen en daar toch verbinding te kunnen
Nu
te
hang
kunnen
ik aan je lippen, Stephanie. Hoe
doe je dat nu? Ik zeg altijd, we kunnen nog zo verspreid zijn. We moeten op een bepaald moment toch een keertje bij elkaar komen. Vooral als het team nieuw is, als er nieuwe leden bij komen, is het toch belangrijk dat geld en de tijd te investeren om dat team tenminste maar 2 dagen bij elkaar te halen.
Ja.
En om naast thema's die zakelijk zijn te bespreken, ook echt een beetje een teambuilding te doen. Met elkaar een diner te doen. Gewoon een beetje lol hebben met elkaar, wat grappigs doen of een belevenis met elkaar hebben. Zodat je een collega ook als mens leert kennen en niet alleen maar als expert voor een thema. Dat helpt heel erg, want als je zo iemand in het real life hebt meegemaakt, dan kan je ook veel beter inschatten hoe die eigenlijk dingen bedoelt als hij op Teams met jou praat.
Ja.
Dus dat is eigenlijk toch het begin. En dan is het natuurlijk wel zo dat je moet als leider of manager van een virtueel team heel erg gestructureerd zijn. Dat is echt een heel belangrijk punt.
Ja.
Want het gaat natuurlijk wel daarom dat mensen ook kunnen inschatten wat ze nu van jou kunnen verwachten als leider. En hoe je in elkaar zit. En door elke keer weer te bevestigen wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. En dat dan ook echt zo te doen. En het achteraf nog een keertje te bespreken.
Ja.
Elke keer op hetzelfde tijdstip. Elke keer dezelfde agenda aanhoudend. Elke keer ook echt nakomen wat je hebt beloofd.
Ja.
Hebben de mensen toch een gevoel van, ik ken hem nu. Ik weet nu echt hoe die in elkaar zit. En hebben ook een beetje het gevoel van zekerheid in zo'n team.
Ja.
Wat je eigenlijk moeilijk kan opbouwen als je elkaar niet kent. En of als je elkaar niet vaak met elkaar, als je niet vaak met elkaar omgaat.
Ja, dus het voelt dan misschien een beetje onnatuurlijk om zo heel rigide dezelfde structuur te hanteren.
Ja, maar het is wel vooral op het begin heel belangrijk.
Ja, ja, ik snap het. Oké, dus de vraag is, hoe doe je dat een virtueel team aansturen en verbinden aan elkaar en aan de zaak en dat het prettig is? Terwijl je dus in jullie geval soms 9 tot 10 uur tijdsverschil hebt ook met je virtuele global team.
Ja.
En je zegt persoonlijk contact is belangrijk en daar kom je niet genoeg mee met uiteindelijk alleen maar teams. Dus het is de tijd en het geld waard om zeker een nieuw team of een team waar dan nieuwe mensen bijgekomen zijn, 2 dagen op een hoopje te gooien.
Tenminste,
en wel degelijk over de inhoud te hebben, maar ook gewoon tijd om elkaar te leren kennen en om te kletsen.
En je kan ook gewoon teams meetings opzetten, virtueel, waar je zegt, nou, we gaan het nu niet bepaald over een zakelijk thema hebben. Ja. We gaan nu echt proberen een bonding sessie te doen via Teams.
Ja.
Een beetje op een grappige manier. Dingen bedenken waardoor mensen elkaar beter leren kennen.
Ja. Ja.
Dat lijkt op dat moment misschien een beetje tijdverspilling en een beetje artificial.
Zijn er nog steeds mensen die denken dat dit tijdsverspilling is?
Nou, ik denk wel dat er soms mensen zijn die zeggen, ja, maar daar hebben we eigenlijk geen tijd voor. Er zijn natuurlijk altijd dingen die urgenter en meer belangrijk zijn.
Ja,
maar dat investeren in tijd en in verbinding is voor virtuele teams bijzonder belangrijk.
Ja, ik begrijp het. Ja, en dus je gaf het ingrediënt van je moet toch echt fysiek bij elkaar komen. Je gaf het ingrediënt, je moet als leider van zo'n virtueel team echt overdreven
gestructureerd
zijn en betrouwbaar, voorspelbaar in hoe je dingen aanpakt.
Absoluut.
En zo, omdat daar lezen mensen aan af van wie heb ik eigenlijk voor me. En dat geeft een gevoel van rust en vertrouwen van ik snap hoe jij in elkaar zit.
Ja.
En wat je ook nog zei, nog terug bij de tijd bij elkaar, dan leer je de collega als mens zien. En dan snap je dus beter hoe die reageert of in elkaar zit. En dan kun je ook bij een volgende teamsvergadering beter snappen hoe iets bedoeld is als het verkeerd landt bij jou bijvoorbeeld.
Precies, want je mist natuurlijk eigenlijk dat element van lichaamstaal op teams. Je hebt wel het gezicht, je ziet wel of iemand glimlacht of boos kijkt.
Ja.
Maar verder mis je
toch
dat element.
Je mist een beetje de chemie.
En als je iemand nooit persoonlijk heb leren kennen, dus eigenlijk nooit hebt gezien hoe die als mens communiceert.
Ja.
Niet alleen maar door woorden, maar ook door lichaamstaal.
Ja.
Dan wordt dat door teams heel moeilijk om dat in te schatten.
Ja.
Hoe in welke stemming is die persoon nu eigenlijk die ik tegenover me heb.
Ja. En dus de derde tip die je zei, is ook teams meetings, dus virtuele meetings inplannen, waarbij dus eigenlijk een soort teambonding sessie is. Ja. Zonder, dus geen werkoverleg, maar we gaan nu oefeningen doen.
Dat, ja. Of dat je gewoon een openingsvraag stelt en zegt, nou, hoe gaat het allemaal met jullie? Ja. Wat speelt er bij jullie? Dat we eigenlijk niet meteen de agenda induiken, maar dat we gewoon maar zeggen, nou, ik heb één keer per maand met mijn HR-team, mijn Europees HR-team, een call waar ik eigenlijk op begin zeg, nou, we gaan eerst maar even een ronde doen. En maar kijken, hoe gaat het met iedereen? Ja. Wat speelt er in de verschillende landen? Ja. En dan krijg je toch heel vaak informatie.
En hoe lang duurt zo'n meeting?
Nou, we hebben meestal een uur gepland, maar ik probeer de eerste 10 tot 15 minuten toch echt een beetje een warm-up te doen op het persoonlijke vlak. Ja. Om even te kijken, ja, dat is een beetje de temperatuur voelen. Hè? Ja. Hoe zitten mensen in elkaar? Is er stress? Zijn er problemen? En soms is het ook zo dat je juist daardoor van elkaar leert. Want iemand vertelt iets en dan zegt iemand in een ander land, maar daar lopen we ook tegenaan. En dan zegt de volgende weer, ja, hebben we ook gehad, maar wij hebben het op die manier opgelost.
Ja.
Dus het is op dat moment ook een moment dat je weer, hoe je zo mooi kan zeggen, best practices kan delen.
Ja.
Dat je eigenlijk gewoon vertelt wat er speelt en dat anderen zeggen, ja, oh, dat herken ik.
Ja.
En
heb je daar goede werkvormen voor? Of hoe zorg je dat je daar passende werkvormen voor hebt? Voor meer die virtuele verbinding, dus niet het werk inhoudelijke, maar nou ja, zo'n warming-up of zo'n rondje. Hoe doe je dat?
Eigenlijk heel spontaan. Inmiddels is het zo dat wij elkaar als team best goed kennen, omdat wij ook met elkaar een paar uur of een paar dagen door hebben gebracht.
Ja.
En dat we eigenlijk ook goed kunnen inschatten hoe het werkt en hoe de andere persoon in elkaar zit.
Mm-hmm.
Maar het is inderdaad heel vaak zo. Kijk, soms heb je ook gewoon de kerst kwam erom. En dan vraag ik dus, wat zijn de plannen voor de kerstvakantie?
Ja, ja.
Wat gaat iedereen doen?
Ja.
Gisteren hebben we het over Valentine's Day gehad.
Ja.
Nou, krijgen we vanavond bloemen? Gaan we oud eten? Wat gaat er gebeuren?
Ja,
echt een beetje dat persoonlijke vlak.
Ja, ja.
Wat je dan gaat aanspreken om een beetje de mens uit te lokken achter de collega.
Ja. Nou, ik zit even te peilen van wat weet je hier al van? Dit is een moment om een vriendin van mij en een andere podcast te introduceren. Stephanie, voor jou handig en voor alle luisteraars.
Mm-hmm.
Mijn vriendin Jasmijn Mioch, die heeft een podcast, De Gelukkige Thuiswerker, met meer dan 70 afleveringen gemaakt. En dat is ontstaan in de coronatijd. Mm-hmm. En de leidende vraag was, hoe doen we dat nou? Mm-hmm. Met elkaar in verbinding blijven, terwijl we allemaal remote en hybride werken.
Mm-hmm.
En zij heeft dus aflevering na aflevering allemaal mensen geïnterviewd met de vraag, hoe doe je dat om dan dus de verbinding op afstand te houden?
Mm-hmm.
Zij is ook gespecialiseerd in dat soort werkvormen. En ze heeft ook op haar website degelukkigethuiswerker.nl allemaal flyers en oefeningen. Mm-hmm. En dat noem ik even voor jou en voor de luisteraars. Als voorbeeld hiervan, want zij, en dat vind ik zo knap, want ik ben zelf, hè, wij zitten hier ook nu fysiek tegenover elkaar. Ik had ook een podcast via online meeting kunnen doen, maar ik ben van het fysieke contact. Dus ik vind het heel knap, ik vind het heel fijn dat er mensen zijn, maar ook heel knap dat er manieren zijn kennelijk om die verbindingen ook virtueel aan te gaan, want mij lijkt dat echt vreselijk ingewikkeld. Ik zou dat denk ik echt niet goed kunnen.
Ja, ik denk dat je wel daarin beter kan worden. Je kan heel veel leren, want daar is natuurlijk een situatie geweest dat het dus echt niet anders kon en mocht. Dus dan moet je er iets mee. En we hebben ook allemaal gezien en geleerd dat wonder boven wonder de wereld niet in elkaar gestort is en de businesses allemaal door zijn gelopen.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel zo dat iedereen ook inderdaad zegt, ja, het is toch beter bij elkaar te kunnen komen.
Ja,
misschien een bruggetje daar. We hebben natuurlijk wel ook de discussie gehad onder werkgevers. Hoe krijgen we nu de mensen eigenlijk weer terug? Er zijn heel veel mensen die waren heel blij dat ze eindelijk weer naar kantoor kwamen.
Ja.
Want ze misten gewoon het contact met de collega's. En heel veel mensen die in teams werken, in projecten werken, die creatief werken, die vinden het toch wel heel belangrijk om het contact te hebben en elkaar te kunnen besmetten met ideeën.
Mm.
Maar er zijn ook genoeg mensen geweest die hebben gezegd, nou ja, voor mij is het prima zo. Ik hoef eigenlijk niet meer terug. Het gaat toch helemaal goed zo.
Ja, ja, ja.
En grappig genoeg is dat juist de jonge generatie weer, die zegt, ja, voor ons hoeft het allemaal niet meer.
Nee.
Die zijn natuurlijk eigenlijk opgegroeid met de telefoon in hun handen. Die doen sowieso alles digitaal.
Mm.
Ik denk dat ze ook veel minder geleerd hebben diepe verbinding met anderen te maken, omdat toch sowieso alles digitaal gaat en via de telefoon.
Mm.
En die hebben toch vaak het idee van, ja, voor mij hoeft dat niet. Ja, oké, als ik dan moet komen, dan doe ik dat wel. Maar dat is dan ook vaak een van de voorwaarden als ze willen komen werken, als ze zich voorstellen, dat ze dan meteen vragen, ja, hoe vaak moet ik naar kantoor komen? En voor ons is het zo dat we zeggen, ja, wij willen jou echt wel meer dan 50% zien. Het liefste vier tot vijf dagen, als wij het mogen zeggen.
Ja, dit is wel interessant. Dus jullie hebben daar een keuze in gemaakt.
Ja.
We willen je minstens de helft, liever meer dan de helft van de tijd zien.
Wij hebben daar een keuze in gemaakt. Kijk, daar zijn ook weer twee kanten aan. Hè. Ik zit natuurlijk met het bedrijf in Breda, dus niet in de Randstad. En dat betekent dus dat wij daarvan uit moeten gaan dat wij door onze locatie eigenlijk minder talent aanspreken. Want heel veel talent zit natuurlijk wel in de Randstad. Door het feit dat de coronatijd kwam en dat het hybride werken eigenlijk normaal werd, hebben dan heel veel mensen gesolliciteerd die van verder weg komen, van verder afkomen. Omdat ze dachten, nou ja, ik hoef toch niet 5 dagen per week elke keer die commute te maken. Dan kan het wel, als ik maar 2 of 3 dagen op kantoor moet zijn. Nou, dat hebben we natuurlijk een hele tijd zo gedaan. En op een bepaald moment hebben we ervoor gekozen dat we hebben gezegd, nou ja, 3 dagen is echt het bare minimum. Hè? Yeah. We willen tenminste 50% van de tijd willen we de mensen terug hebben. En dan merk je ook wel dat sommige mensen een beetje afstand nemen en zeggen, ja, maar
dan
dit werkt voor mij
voor
niet.
Ja.
En daar heb ik alle begrip voor.
Ja.
Dus je moet dan ook daar weer proberen een goede balans te vinden.
Ja.
De mensen te binden, omdat het gewoon leuk is. En ook een kantoor te creëren waar ze gewoon graag naartoe komen.
Ja.
Hè? Dat het niet, dat het niet alleen maar een verplichting is, maar dat ze ook zien, het is wel gewoon fijn hier te werken.
En vertel eens, ik heb eigenlijk 2 vragen naar een van wat je zegt. 1, van die 2000 mensen die voor NewCold werken op dit moment, hoeveel daarvan zijn virtuele teams? Want je vindt dus kennelijk toch fysiek contact belangrijk. Als werkgever wil je toch dat ze komen.
Ja.
Dus hoe is die verhouding? Hè? Want we hebben het net heel uitgebreid gehad over die virtuele teams. Maar is dat dan bij jullie misschien toch meer uitzondering dan regel? Dat is mijn ene vraag. Mijn andere vraag is, wat voor concrete dingen doen jullie dan in Breda om de werkplek aantrekkelijk te maken?
Heel belangrijk en heel spannend die vraag. Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk wel heel veel banen die virtueel niet kunnen. Je kan niet virtueel een heftruck afsturen.
Nee,
dat kan niet.
Nog niet.
Dus er zijn heel veel banen waar dat absoluut geen optie is.
Ja.
Ik heb het dan echt over de kantoorbanen.
Yeah.
En daar hebben we natuurlijk ook in de landen verschillende kantoorbanen. En waar we ook daar hebben gezegd, nou ja, daar willen we inderdaad ook dat mensen tenminste de helft van de tijd beter 4 dagen op kantoor zijn van 5. De virtuele teams waar ik het eerder over heb gehad, dat zijn echt expert teams. Hè? Dat zijn teams met een bepaalde expertise die we nodig hebben om de warehouses te bouwen.
Yeah.
Om de automatisation en de techniek te implementeren.
Yeah.
Ik denk dat dat ongeveer 15% misschien is van alle werknemers. Die in zo'n virtueel team werkt.
Yeah.
Kijk, het is ook een beetje afhankelijk van hoe je het gaat definiëren. Want als ik mijn HR-team bekijk, dan mijn HR-managers in de landen, die zijn natuurlijk onderdeel van dat landsteam.
Yeah.
Maar als je het HR-technisch bekijkt, dan hebben wij een virtueel team.
Yeah.
Op contentvlak.
Ja, jouw team. Jij hebt een virtueel team bijvoorbeeld.
Ja.
En je zult ook in Breda wel een fysiek team hebben.
Absoluut. Ik heb ook in Breda collega's natuurlijk, met die ik dagelijks omga.
Ja,
tweede vraag, wat doe je dan? Dat is voor ons een hele spannende op dit moment, want wij zijn eigenlijk in de fase van, we creëren een nieuw kantoor. We zijn helemaal uitgegroeid uit het kantoor waar we nu zitten. We hebben al een tweede kantoor erbij gehuurd. Aan de andere kant van de straat, dus alles ver van ideaal. Omdat er gewoon geen plek meer was. We zijn zo gegroeid dat het niet meer kon. En toen is eigenlijk de beslissing gemaakt dat wij in Breda een ander pand gaan vinden. Dat is gevonden. Het is een groot pand, maar een heel oud pand. Dus we moesten renoveren, verbouwen. En dat is op dit moment in de constructiefase. Dus we zijn nu eigenlijk aan het kijken, hoe gaan we het indelen? Waar gaan we de teams neerzetten? Moeten we nu werken met vaste plekken? Of gaan we gewoon vlekken maken? Deze vlek is voor dit team en deze vlek is voor dit team. Zodat ze wel het teamverband hebben, maar dat ze toch de flexibiliteit erin hebben.
Ja.
En wat bieden we dan verder nog aan? Hè? Er zijn natuurlijk dingen die je kan aanbieden in die zin van, nou ja, de ene komt met de auto, we hebben heel veel parkeerplekken die we dan nu krijgen. Ook aansluiting voor stroom, dat is voor heel veel mensen natuurlijk belangrijk. Heel veel fietsparkeerplekken. maken. Ook daar aansluiting voor stroom. We gaan werken met een groot atrium, dat er heel veel licht binnenkomt. Dat ze, dat ze gewoon een vriendelijke werkplek tegemoet komen. Daar komt een kantine, daar komt een koffiebar. Daar komen heel veel conferenties, vergadermogelijkheden, waar ze zich ook even kunnen terugtrekken. Daar komen lounge areas, daar komt echt heel veel faciliteiten.
Komt er een pingpongtafel? En een tafelvoetbaltafel?
Misschien. Ik denk dat het al een beetje over de tijd heen is. Dat is natuurlijk wel wat we heel vaak hebben gezien bij de Amerikaanse bedrijven zoals Facebook en Google en LinkedIn. Die eigenlijk alles zo gefaciliteerd hebben dat je eigenlijk alleen maar nog een bed ergens anders nodig hebt, maar de rest van je leven kan je op kantoor doorbrengen. Dat gaat voor ons dan toch een beetje ver. We willen toch wel professioneel houden. Maar we willen wel faciliteren de verschillende werkstijlen van mensen. De ene vindt het fijn elke dag aan hetzelfde bureau te zitten. Met dezelfde uitzicht, dezelfde collega tegenover hem. En de andere houdt juist van de flexibiliteit. Dat die elke dag op een andere plek kan zitten. Dat die soms aan een bureau zit en soms in een lounge gedeelte of aan een staartafel. Dat die soms met een grote groep in een grote open area kan zitten. Of dat hij zich ook terug kan trekken in een klein ruimte die afgesloten is.
In een stilte booth
precies.
Bijvoorbeeld. Ja.
Dus we proberen eigenlijk op die manier alle mogelijke
werkstijlen
te faciliteren.
Ja.
En dan met een hele lichte, vriendelijke uitstraling natuurlijk.
Hey, en hebben jullie ook in Breda met die 30 verschillende nationaliteiten dus veel verschillende godsdiensten in huis?
Wij hebben verschillende religies in huis. Wij spelen daar zelf niet op in. Voor ons is het, iedereen mag komen. Iedereen is aangenomen zoals die is. Maar het is niet zo dat we nu inspelen op wat geloof je, wat doe je daarmee,
nou, et cetera. Ik vraag het omdat ik heb hier ook een keer een onweerstaanbare werkgever aan tafel gehad. Jeroen van Rossum, die toen namens Jax sprak. En die waren ook verhuisd naar een pand. En daar hadden ze dus ook inderdaad voor alle type werkers verschillende werkplekken. Maar ze hadden dus ook een stilteruimte geïnstalleerd. Zodat de mensen onder werktijd, en misschien dus wel 5 keer per dag. Of hoeveel heb je er dan als je moslim bent onder werktijd. Dat je dan ook op je werk daar een gebedruimte had. Hoe is dat bij jullie?
Hebben wij geen area voor dat we zeggen dit is een gebedsruimte. Maar je zou natuurlijk wel zo'n stilteruimte kunnen boeken op die tijden dat het nodig is.
Ja, zeker. Hey, en ik doe iets heel ongebruikelijks, Stefanie. Want we zijn nu al volgens mijn klokje 36 minuten aan het praten. En normaal ben ik heel spastisch met dat het binnen de 30 minuten klaar moet zijn. Maar sowieso hebben we nu een heel andere structuur van een gesprek dan gebruikelijk. Dus dit is een heel bijzondere, dit is een special edition aflevering, Stefanie. Ik ga even voor mezelf om het te ordenen en voor de luisteraar. En ook om te ontdekken of het nou eigenlijk een afgerond geheel is of dat ik nog vragen heb, ga ik even samenvatten of herhalen wat ik eigenlijk nu van je leer. Dus we begonnen eigenlijk met twee. Mijn hoofdvraag is: hoe zorg je dat je zoveel verschillende mensen naar de zin maakt? En jij bracht in van laten we het ook hebben over virtuele teams. En toen gingen we het hebben over een werkplek aantrekkelijk maken. Dat zijn eigenlijk de drie thema's die we besproken hebben. En de tips die je mij en de luisteraars geeft, is dat je dus, zeker als je internationaal werkt, je moet een standaard maken, maar je moet daar heel flexibel in zijn in de uitvoering daarvan. En vooral in de communicatiestijlen moet je rekening houden met wat mensen kunnen verteren aan hoeveel woorden of complexe zinnen bij wijze van. Dus soms meer beeldmateriaal en soms gewoon een mail. Maar eigenlijk ook wat voor devices hebben ze tot hun beschikking. Hè? En jullie gebruiken dus mensen hun privételefoons om hen te verleiden om bepaalde dingen te doen. Daar denk je dus over na. Van in welke context werken de mensen? Wat gebruiken ze? Hoe kunnen we ze bereiken? En wat vinden ze? Wat is reëel? Jullie passen ook niet alleen je taal aan naar welk land, maar ook soms de formulering en ook het beeldmateriaal aan de culturele en etnische standaarden die je in die verschillende landen waar je dan werkt aan. Jullie werken met NewCode met 7 of 8 verschillende talen. En jullie hebben ook dus mensen over verschillende tijdzones wonen. Waarbij eigenlijk 15% van de 2000 mensen die jullie nu voor je hebben werken, dat zijn echt virtuele teams structureel. En voor de rest heb je natuurlijk mensen die thuis werken, die hybride werken. En jullie bij Newcold hebben gekozen om mensen in ieder geval liefst 3 van de 5 dagen op kantoor te hebben, of in ieder geval de helft van de tijd. Zijn er ook mensen die deeltijd werken bij Newcold, of heb je eigenlijk alleen maar voltijdwerkers?
Nee, we hebben ook een paar mensen die deeltijd werken. Maar de meesten die deeltijd werken, die werken dan 4 in plaats van 5 dagen. Dus we hebben eigenlijk bijna niemand die maar 2 of 3 dagen werkt.
Aha, ja, ja. Ja, oké, dat begrijp ik. Nou, en die virtuele teams, die hou je uiteindelijk toch verbonden met elkaar. Met dus online werkvormen, zeg maar. Maar door ze ook gewoon met enige regelmatig fysiek op elkaar, op een hoopje te gooien. Omdat daar toch iets gebeurt wat onvervangbaar is eigenlijk. Dat zeg je. Nou, en in de categorie, je wil als werkgever graag dat de mensen naar kantoor komen. Je wil ze verleiden om naar kantoor te komen en dat het daar fijn is. En jullie zijn nu een nieuw pand aan het inrichten in Breda. Mm-hmm. En waar je dan vooral op inspeelt is hoe verschillende mensen werken. Wat ze prettig vinden. En dat je daar dus verschillende sferen en dingen neerzet. Mm-hmm. Ja. Wat ik nog wil weten eigenlijk, Stephanie, we hebben het vorige keer gehad over het verschil in motivatie tussen de jongere generatie en de oudere generatie. Daar hebben we toen genoeg over gesproken hoor, maar wat ik nog wel interessant vind is, wat doe jij als Chief People and Culture Officer met het verschil in hoe gemotiveerd mensen intrinsiek zijn om het werk te doen wat ze willen doen? Mm-hmm. Ik sprak in een andere aflevering met iemand die zei, de waarde van de organisatie, dus wat wij doen met de organisatie, vallen 100% samen met wat ik belangrijk vind in het leven.
Ja.
Dus dat is iemand die zeg maar op het zingevingsvlak helemaal bediend wordt. Hè? Van dit is, ze zei, zelfs als ik vrijwilligerswerk zou doen, dan zou ik dit werk doen. Dus het is fijn meegenomen dat ik ervoor betaald word. Maar iedere ochtend denk ik, yes, dit gaan we doen, want dit is wat de wereld nodig heeft. Nou, ik kan me voorstellen dat er bij Newcold mensen zijn die helemaal lekker midden in hun talenten, weet je wel, in hun sweet spot zitten van wat ze het beste, het leukste vinden om te doen en het beste in zijn om te doen. Maar er zullen ook mensen zijn die heel functioneel komen werken om geld te verdienen. En hoe zorg jij als werkgever ervoor dat je ook die verschillende motivaties bedient? Mm-hmm. Wat kun je daarover zeggen?
Nou, dat is wel een goede vraag. Ook daar moet ik zeggen, we maken inderdaad ook een verschil in het begrijpen wat dan eigenlijk de motivatie voor zo'n werknemer is. En dan heb ik weer het verschil tussen de mensen die inderdaad in shiften in de warehouses werken.
Yeah.
Die komen met name omdat ze geld moeten verdienen, omdat ze hun familie moeten kunnen onderhouden.
Yeah.
Die zijn niet heel erg carrière geambitioneerd en gedreven, maar die kijken wel daarnaar een werkgever te vinden die hen hun bepaalde financiële zekerheid kan geven. Dus een langdurig werkcontract bijvoorbeeld. En salaris wat elke maand op tijd binnenkomt.
Yeah.
En ook de mogelijkheid, inderdaad wat je eerder al zei, dat ze door kunnen groeien bij ons. Dat ze eigenlijk weten, wil ik dat ene niet meer doen, zijn er ook nog andere mogelijkheden bij datzelfde bedrijf.
Yeah,
dus we proberen daar eigenlijk in te spelen of op het verhaal van, kom je bij ons werken, zorgen we goed voor jou.
Yeah.
Dan hoef je nooit zorg te hebben dat je familie niet kan doorbrengen.
Yeah.
Ja, dat is eigenlijk dat punt. De andere kant zijn meer de managementachtige posities. En daar hebben we natuurlijk inderdaad ook met verschillende motivaties te doen. Wij spelen ook op de moderne thema's in, zoals sustainability bijvoorbeeld. Met onze warehouses waar we ook werkelijk waar aan innovaties werken om stroom te besparen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dit soort dingen. We spelen natuurlijk op diversiteit in. Als je bij ons komt werken, kijken we niet naar jouw achtergrond, maar we nemen jou als mens en nemen jou aan voor wat je kan.
Ja.
Maar het is vooral zo dat ik op dat vlak ook heel sterk kijk naar de persoonlijkheid. Ik vind het eigenlijk belangrijker de motivatie van zo'n persoon voor ons bedrijf te begrijpen dan wat die persoon echt kan. Natuurlijk moet ik iemand vinden die de job kan doen die ik open heb staan.
Ja.
Maar als ik, twee kandidaten heb die beide de job kunnen doen, dan ga ik toch voor die kiezen waar ik denk die past qua persoonlijkheid en qua ambitie en qua competenties eigenlijk beter bij New Cold. In die zin als dat die uiteindelijk ook alle andere jobs zou kunnen doen. Met de instelling die iemand heeft.
Ja, ja.
Dus ik kijk heel sterk naar, nou ja, we noemen dat 6 core competenties die we eigenlijk in alle kandidaten willen vinden. Maakt niet uit of het een warehouse medewerker is of een hoogopgeleide finance directeur.
Ja. Ja, want jij noemt nu 6 core competenties. Ik wilde eigenlijk gaan vragen, wat is er nou nodig? Wat zijn de waarden? Of wat is de missie van New Cold? Weet je wel, als ik stel, ik wil bij jullie komen werken. Uh-huh. En ik wil wel degelijk, ja, wat ik dan noem, de zingeving in mijn werk vinden bij New Cold. Uh-huh. Wat voor type mens moet ik dan zijn om het echt, ja, dat mijn waarden helemaal overeenkomen met die van New Cold? Oftewel, waar staan jullie eigenlijk voor?
Ja. Nou ja, we staan natuurlijk wel ook voor de globale food chain. Ne? Wij maken mogelijk dat globaal gezien eten op tafel komt, vers eten. En dat eten ook niet verspild wordt in die zin. Door het te bevriezen en door het op het juiste plek te brengen, om het zo te zeggen. Als je bij ons komt werken, dan moet je sowieso iemand zijn die een bepaalde ondernemende denkwijze heeft, want we zijn nog steeds een scale-up bedrijf. En bij ons is dus nog niet alles een kannen en kruiken. En bij ons is ook nog niet alles in een proces gegoten en een grote structuur.
Mm.
Het is een behoorlijk flexibel bedrijf waar elke dag iets anders kan gebeuren.
Yeah.
Dus je moet flexibel zijn, je moet ondernemend zijn en je moet echt ook een drive hebben om resultaten te boeken.
Yeah.
Je moet goed kunnen communiceren. De teamwerken is heel belangrijk. Ook in het kader van virtuele teams en internationale collega's. Het is natuurlijk ook belangrijk om, ik zeg altijd een bepaalde, ja, het Nederlandse woord weet ik eigenlijk even niet, resilience te hebben. Dus dat je eigenlijk zegt,
veerkracht
te hebben, inderdaad. Dat je eigenlijk zegt, zo exciting dat die hele groei van ons bedrijf ook is. En de mogelijkheden die wij als bedrijf hebben, maar die we ook genereren voor onze mensen. Zo moeilijk kan dat soms ook zijn. Want het is nog niet, als ik zeg, het is nog niet alles in processen gegoten. En vaak heb je een idee hoe het moet lopen en dan loopt het helemaal anders. En dan moet je ook weer tegen kunnen.
Ja, dus tegen tegenslagen kunnen.
Ja, tegen tegenslagen kunnen of ook tegen het feit kunnen dat jij zelf eigenlijk denkt dat het zo moet, maar het loopt helemaal anders. Want het is nu even iets gebeurd en dan nemen we weer een afslag en de korte weg. En eigenlijk zou dat niet zo moeten, maar dat gebeurt dus nog wel.
Mm-hmm.
En als je daar moeite mee hebt.
Maar gaat dat dan ook over principes? Dat je niet te rigide principes moet hebben? Want is het dan hetzelfde als flexibel?
Is het hetzelfde? Ja, het is eigenlijk een beetje als flexibel. Je moet eigenlijk inderdaad een flexibele aanpak en denkwijze hebben. En niet te rigide in jouw denkwijze zijn, inderdaad. Dat je zegt, alleen deze week is de juiste weg. Ja. Want,
je moet een soort open-minded.
Precies.
Maar dat heb je denk ik sowieso als je een wereldwijd familiebedrijf wilt zijn. Dan moet je ook een beetje incasseringsvermogen hebben. Dat is misschien het woord voor resilience. Want je hebt 2000 collega's die heel anders zijn dan jij. En met elkaar doe je het.
Ja.
Ja, dan kun je niet rigide zijn. Dat kan niet anders.
Nee, precies.
Hey, maar ik distilleer nog even een tip van een tip van onweerstaanbaar werkgeverschap wilde ik zeggen. Al weet ik niet zeker of dit per se onweerstaanbaar maakt. Maar dat werkt voor jullie in ieder geval goed. Om dus te kijken wie ik ook aanneem. Op welke functie dan ook binnen dit wereldwijd familiebedrijf moet deze 6 core competenties hebben.
Juist.
Want dat betekent namelijk dat die inzetbaar is voor allerlei plekken. Mm. En dan de vaardigheden leer je nog wel verder. Daar kun je nog in groeien. Ja. Maar dit is de mindset die wij verwachten. En dan zit je hier goed.
Ja, absoluut.
Ja, dat is mooi. Dat is wel leuk. Want ik, we hadden het in het voorgesprek ook over dat ik... Ik spreek natuurlijk met allemaal mensen die allemaal interessante dingen vertellen over wat voor ze werkt. En ik heb 2 blije werknemers gehad hier aan tafel. die dus zeiden, het werkt onder andere zo goed. Het is zo'n goede sfeer en we kunnen zo goed samenwerken. En echt niet omdat we allemaal hetzelfde zijn, maar omdat we aangenomen worden op waardes. Ja. En niet op papieren, certificaten, diploma's, bewezen ervaringen.
Precies.
Maar we worden aangenomen op wie we zijn en hoe we denken.
Ja.
En daardoor klikt het. Terwijl er echt wel verschillen zijn in persoonlijkheden. Maar ja, jij noemt het dan core competenties. Je zou het ook core values kunnen noemen.
Ja, zou ook kunnen.
Ja.
Ik ben eigenlijk, toen ik deze de core competenties heb ontwikkeld, ben ik eigenlijk uitgegaan van de core values van het bedrijf.
Ja.
Wat communiceren we naar buiten, wie we zijn, wat we doen. En
ja,
met name wat communiceren we aan onze klanten.
Ja.
En toen heb ik geprobeerd een vertaalslag te maken van de values naar de behaviors.
Ja.
Die ik in mensen wil zien,
ja,
terug wil zien.
Ja.
En daar zijn eigenlijk die core competenties uit ontstaan.
Ja, ja, zeker. Oké. Hey, nou hebben we toch nog ook de vierde vraag behandeld. Het vierde thema, namelijk hoe ga je om met verschillende niveaus van de intrinsieke motivatie voor dit werk.
Mm-hmm.
En toen zei je, als je bij ons komt werken, gaan we gewoon goed voor je zorgen.
Ja.
Daar mag je van op aan.
Ja.
Ja.
En dat geldt ook voor iedereen. Hè? Dat
ja,
is,
precies.
Dat is inderdaad zo.
Ja.
Dat we echt proberen voor iedereen een goede werkgever te zijn. En inderdaad ook goed voor onze mensen te zorgen.
Ja.
Wij weten dat we veel van hun vragen. Want
ja,
ze investeren echt wel heel veel tijd en moeite in ons bedrijf. Met
ja,
heel veel enthousiasme. En natuurlijk ook de mensen die in de kou werken, dat
ja,
betekent natuurlijk ook iets. Dus we weten echt wel dat we wat vragen van de mensen.
Ja, ja.
En net zo willen we inderdaad ook iets teruggeven. En dat
ja,
is zekerheid, veiligheid. Dat is een langdurige werkervaring.
Ja, voorspelbaarheid en wanneer het salaris op
precies,
de rekening staat.
Ja. Ja.
Hey, en we gaan zo afsluiten. Maar vertel me heel even nog, van die 2000 heb je dus 15% experts.
Ja.
Expertteams die wereldwijd verspreid zijn,
ja,
en die
ja,
virtueel zijn. Hoe is de verhouding handjes en manager?
In een warehouse is de verhouding handjes en manager 80-20, zou ik zeggen. Misschien zelfs 85-15. En dan hebben we natuurlijk...
Dus 85% handjes.
Handjes,
yeah,
en 15% managers of administratieve medewerkers. Maar dan hebben we natuurlijk in de regio's, hebben we ja, wat wij dan hoofdkantoren noemen.
Yeah.
En daar zitten inderdaad heel veel hoogopgeleide mensen. Dus
yeah,
in die hoofdkantoren kan je ervan uitgaan dat je bijna 100% yeah, managers hebt.
Yeah,
of
yeah,
managerial werkers.
Yeah. Ja. Ja, ik snap het. Ja, en als je het dan hebt, als je die 2000 nu gewoon in cijfers hakt, hoeveel
ja,
is het dan half-half?
De handjes zijn iets meer. De ja, handjes zijn iets meer. Ik zou zeggen dat de handjes dan ongeveer op 60-65% uitkomen.
Ja.
En 45% de
ja,
meer administratieve en managerial werkers.
45,
ja,
ja. Ja, ondersteuning faciliteren. Mm-hmm. Ja. Nou, Stephanie, wat fijn dat we nog even door konden praten. Is
ja,
er nog iets wat je van het hart moet? Is er nog iets wat je hebt? Want we hebben hier allemaal luisteraars. Wat wil je ze nog meegeven?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je alles wat je doet en probeert te creëren, dat je dat met heel veel liefde en enthousiasme doet voor het vak.
Ja.
Want het is natuurlijk, het is toch altijd weer een unieke kans om mensen te binden en om ze enthousiast te maken over jouw bedrijf en over jouw werkgeverschap. En daar is heel veel creativiteit in mogelijk.
Yeah.
Omdat ook de tijden zo zijn dat je nieuwe oplossingen moet kunnen bedenken.
Mm.
Of moet bedenken.
Mm.
En ja, dat is toch eigenlijk heel mooi om te doen.
Ja, dus je zegt, we leven in een tijd van verandering. Er,
ja,
er kan heel veel, je mag heel veel. Je kunt
ja,
super creatief zijn.
Precies.
En geniet er ook een beetje van of zo.
Ja.
Zolang je het met liefde en enthousiasme doet,
ja,
realiseer je dat je heel grote impact hebt.
Ja.
Ik vertaal het even.
Ja, nou ja, kijk, dat voorbeeld wat je noemde, dat heel veel mensen over de jonge generatie mopperen. Je kan
ja,
het altijd zo en zo zien.
Ja.
Maar het is een gegeven. We moeten daar iets mee doen. Dus
ja,
probeer dan een beetje lol eruit te krijgen dat je zegt, ik ga daar iets voor bedenken.
Ja, laat je uitdagen.
Precies.
Ja, zeker. En het is uiteindelijk ook gewoon een mooi vak, dat HR-vak.
Absoluut.
Ja, goed. We gaan stoppen, Stephanie. Dank je wel voor je tijd.
Heel erg leuk om nog een keertje te mogen komen.
Ja, fijn dat je er was.
Zo, dat was weer een aflevering van de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein, ik ben expert menselijke verbinding en ik help werkgevers en leidinggevenden mensen te verbinden aan de zaak. Vond je deze podcast nou nuttig en denk je ook als je het zo hoort, ik heb niet alles op orde, zorg dan dat je het in orde maakt. Waarschijnlijk heb je daar hulp bij nodig, anders had je het al gedaan. Nou, je kunt mij vragen of iemand anders vragen, maar dat maakt niet uit als je het maar regelt. Want jij en jouw werknemers verdienen een veel leuker leven. En zoals je dat hoort in deze podcast, zijn er allemaal dingen die je daaraan kunt doen. Laat je in de comments weten welke tip voor jou het nuttigst was. Dat vind ik gewoon leuk om te horen. Nou, dankjewel voor je aandacht en tot de volgende keer. Groeten van Sophie.